Goed, welkom allemaal weer. Fijn om elkaar weer te zien. Deze christenreislezing, waarbij we straks gaan beginnen met de poel mistrouwen of het moeras moedeloosheid. En we willen daar ook van gaan zingen uit Psalm 40, het eerste vers. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en Hij heeft zich tot mij geneigd. Mij heeft Hij hulp geschonken, gevoerd uit modderig slijk. Dus het eerste vers van Psalm 40. Samen eerst de Heer bidden om zijn zegen. Almachtige en eeuwige God, nu we weer samen zijn gekomen op deze door de weekse avond om met elkaar uw woord te lezen en aan de hand van het zoveel eeuwen geleden geschreven werk van John Bunyan, de Christenreis, aspecten uit dat woord samen te onderzoeken. Nu vragen we u of dat u zelf ons praktisch en geestelijk onderwijs wilt geven. Of dat u ons niet alleen maar wilt onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is, maar ook in het leven van godzaligheid. En als we de gangen van uw kerk zo volgen vanuit dit oude geschrift, heren, dan bidden wij u of dat wij ons niet alleen daarin zullen herkennen, maar dat we ook die weg zelf ook mogen gaan. En dan ook de weg zoals die ons vanuit uw woord wordt aangewezen. De weg van zonde belijden, zonde laten en zonde beleven voor uw aangezicht om zo barmhartigheid te verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Heren, dan bidden wij u of dat u ons zo geheiligde kennis wilt geven van de weg die gij houdt met een zondaar op reis naar de eeuwigheid. Om hen zaligmakende kennis te geven van recht en van genade, van vloek en van zegen. Ja, dat die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid in ons hart en leven mag geopenbaard worden en verklaard mag worden in ons hart en in ons leven. Zo zien we op tot u, Heere, en we bidden u of dat u in ons midden aanwezig wilt zijn hier in de zaal, maar ook thuis als er meegeluisterd wordt. Geef zo, Heere, dat dit oude en beproefde werk van John Bunyan ook vandaag in dit stervende jaar van 2023 mag worden geheiligd aan ook onze harten. Tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit de Hebreeënbrief, het 12e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 29. Hebreeën 12, te beginnen bij vers 18. Het gaat dus niet alleen over de poel mistrouwen, maar ook voor een belangrijk gedeelte over de berg Sinaï, waar Christen terechtkomt. En daar is in dit gedeelte ook sprake van. En de bliksemen die daarvan uitgaan, de schrik die dat teweeg brengt in het hart van deze pelgrim. Dus Hebreeën 12, te beginnen bij vers 18. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder. En tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. En indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe, dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog. Maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Tot zover. We gaan weer verder lezen in de christenreis van Bunyan. En twee weken geleden, toen hebben wij met elkaar gezien hoe dat de pelgrim op weg ging naar de Enge Poort. Althans, in de richting daarvan, want hij kon, zoals u weet, de poort niet zien. Zie je dat poortje daar? Nee, dat kan ik niet zien. Zie je dan dat lichtje? Ik geloof het wel, zo klonk het aarzelende antwoord. En we zagen hoe Christen op die weg, die vlucht uit de stad Verderf, verleid werd, verzocht werd. Zijn gezin die hem bad en smeekte of hij terug wilde keren. De mensen uit de stad die hem bespotten en hem nariepen. Een aantal buren gingen hem na. Maar Christen die vluchtte weg met zijn vingers in zijn oren en hij riep, leven, eeuwig leven. En dan die twee buren die hem achterna gingen. De eerste was halstarrig en de tweede plooibaar. En Christen die ging met hen in gesprek en plooibaar die besloot met hem mee te gaan. Daar zijn we de vorige keer geëindigd in hoofdstuk 4, gesprek met plooibaar. En ik wil nu op bladzij 148 verder lezen, waar het dus gaat over dat moeras moedeloosheid. Bladzij 148, hoofdstuk 5. Nu zag ik in mijn droom dat zij juist toen zij dit gesprek beëindigd hadden, bij een zeer modderig moeras kwamen dat midden in het open veld was. En omdat zij niet op bedacht waren, vielen zij beide plotseling in de modder. De naam van het moeras was moedeloosheid. Vervolgens wentelden zij hier een tijd lang rond en werden vreselijk met slijk besmeurd. En door de last die hij op zijn rug droeg, begon Christen in de modder weg te zinken. Toen zei Plooibaar: "Ach, buurman Christen, waar ben je toch?" "Echt," antwoordde Christen, "dat weet ik niet." Hierop begon Plooibaar kwaad te worden en viel boos tegen zijn metgezel uit: "Is dit nu het geluk waarover je me al die tijd hebt verteld? Als zo'n tegenslag ons al overkomt wanneer we pas vertrokken zijn, wat kunnen we dan wel niet verwachten tussen dit moment en het einde van de reis? Mocht ik hier weer levend uitkomen, dan mag je wat mij betreft dat prachtige land voor jezelf alleen hebben." En ondertussen worstelde hij één of twee keer wanhopig, kwam los uit de modder aan die kant van het moeras die het dichtst bij zijn huis was. Zo ging hij weg en Christen zag hem niet meer. Zodoende bleef Christen al ploeterend alleen in het moeras moedeloosheid achter. Maar hij probeerde toch nog steeds naar die kant van het moeras te worstelen die verder van zijn eigen huis lag en dichter bij de enge poort. Daar slaagde hij ook wel in, maar hij kon er niet uitkomen vanwege de last op zijn rug. Nu zag ik in mijn droom dat een man naar hem toe kwam, wiens naam Helper was. Deze vroeg hem wat hij daar deed. Christen zei tegen hem: "Meneer, mij werd opgedragen om deze weg in te slaan door een man die Evangelist heet. Hij wees mij ook de weg naar de poort daar ginds, opdat ik de toekomende toren zou ontvlieden. En toen ik daarin op weg was, viel ik hierin." "Maar waarom heb je niet naar de stapstenen gezocht?" reageerde Helper. Christen antwoordde daarop: "Angst zat me zo fel op de hielen dat ik de eerste beste weg invluchtte en hierin viel." Helper zei toen: "Geef mij je hand." Dus gaf Christen hem zijn hand en hij trok hem uit het moeras, zette hem op vaste grond en droeg hem op zijn weg te vervolgen. Toen ging ik naar de man toe die Christen uit het moeras had getrokken en zei: "Meneer, de weg van de stad Verderf naar de poort daar ginds loopt langs deze plaats. Waarom is dit gebied niet drooggelegd, zodat arme reizigers veiliger daarheen kunnen reizen?" Hij antwoordde mij: "Dit modderige moeras is een gebied dat niet drooggelegd kan worden. Het ligt op de helling waar langs al het schuim en vuil dat met de overtuiging van zonde gepaard gaat, onafgebroken naar beneden stroomt. Om die reden wordt het ook het moeras moedeloosheid genoemd. Want steeds als de zonde uit zijn verloren toestand is ontwaakt, komen vele angsten, twijfels en ontmoedigende gevoelens van vrees in zijn ziel op. Zij komen hier alles samen en vormen op deze plaats een modderpoel. Dat is de reden waarom deze bodem hier zo onbetrouwbaar is. Het is niet de wil van de koning dat deze plaats zo slecht zou blijven. Zijn werklieden zijn dan ook onder leiding van de opzichters van zijn majesteit al meer dan 1600 jaar met dit stuk grond bezig om te zien of ze het misschien zouden kunnen droogleggen. Ja, zei hij, voor zover ik weet zijn er hier minstens 20.000 karrevrachten gestort. Ja, er zijn zelfs miljoenen heilzame lessen in verdwenen, die te allen tijden uit alle plaatsen van de reisgebieden van de koning zijn aangevoerd. En zij die het kunnen weten zeggen dat dit de beste materialen zijn om van deze plek goede grond te maken. Als het ooit mogelijk zou zijn, dan zou deze plaats op deze manier drooggelegd zijn, maar ze is nog steeds het moeras moedeloosheid. En dat zal blijven. Zal dat blijven, ook al heeft men eraan gedaan wat men kon. Nu is het waar dat er in opdracht van de wetgever precies door het midden van dit moeras een aantal stevige en solide stapstenen zijn geplaatst. Maar in de periode waarin dit moeras overvloedig zijn vuil uitspuwt, zoals dat gebeurt bij verandering van het weer, zijn deze stapstenen nauwelijks te zien. Of als ze al zichtbaar zijn, stappen mensen door de duizeling in hun hoofd ernaast en worden ze helemaal door de modder besmeurd, ondanks dat de stapstenen daar zijn. Maar wanneer ze eenmaal de poort zijn binnengegaan, is de grond goed. Nu zag ik in mijn droom dat Plooibaar ondertussen weer thuisgekomen was. Dus kwamen zijn buren hem bezoeken. Sommigen van hen noemden hem wijs, omdat hij teruggekomen was. Anderen noemden hem dwaas, omdat hij zich met Christen in gevaar had begeven. Nog weer anderen bespotten hem vanwege zijn lafhartigheid en zeiden: "Als ik zoals jij begonnen was, dat waagstuk te ondernemen, zou ik zeker niet zo lafhartig zijn geweest om het voor een paar moeilijkheden op te geven." En dus zat Plooibaar stilletjes in hun midden. Maar uiteindelijk kreeg hij wat meer zelfvertrouwen en toen namen de gesprekken van hen allen een wending. En begonnen zij de arme christen achter zijn rug te bespotten. Maar genoeg overplooibaar. Ja, het moeras moedeloosheid. Daar gaat het dus voor een deel vanavond over. Terwijl christen en plooibaar dus aan het lopen zijn over die weg, dan zien we ineens dat zij beide in die poel vallen. Ze waren zo druk bezig dat ze niet in de gaten hadden dat daar een moeras lag. En dat moeras dat lijkt dan op een begaanbare weg. Maar het is een droggrond waar ze niet op kunnen staan. De poel mistrouwen of het moeras moedeloosheid. En daarin ploeteren ze dan een tijdje voort om vooruit te komen, maar het lukt niet. Plooibaar die wordt boos, hebben we gelezen. En die zegt, is dit dan het geluk wat je beloofd hebt? Als dit dan al aan het begin van de reis gebeurt, laat staan wat er dan tussen nu en het einde van de reis ons nog staat te wachten. Nou, je mag van mij die hemelstad hebben. Ik ga terug, zo zei hij. En met een paar krachtige slagen wist hij zich weer uit dat moeras te bevrijden aan de kant van de stad Verderf. En zo verdween hij, zo schrijft Bunyan, en christen zag hem niet meer. En die blijft dus alleen achter. En door zijn last op zijn rug zakt hij steeds dieper in die poel moedeloosheid. Wat is die poel of dat moeras? En hoe zijn ze daarin gekomen? Nou, om met die laatste vraag te beginnen. Dat blijkt dan uit die woorden van die man die christen gaat helpen en die de naam Helper heet. Uit de woorden die deze man spreekt, die doen ons denken aan wat er eenmaal met Simon Petrus gebeurde toen hij op de golven stond en eerst de Heer Jezus in het oog had en toen op de golven kon staan. Maar ineens werden zijn ogen getrokken naar die golven. En hoe groter die golven werden, hoe kleiner dat de Heer Jezus werd en hoe dieper hij begon te zinken. En de Heer Jezus die bestrafte Petrus dan. En die zegt, gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En de Heer Jezus die zegt daarmee, met die woorden, waarom hebt gij gewankeld? Dan gebruikt hij een uitdrukking die zoveel betekent als, waarom heb jij tweede gedachten toegelaten in je ziel? En de eerste gedachte bij Petrus was, Heere, zeg mij dat ik naar u toe mag komen. In een groot geloof, zo zou je kunnen zeggen. Petrus heeft niet eerst geprobeerd met zijn voet of hij wel kon staan. Nee, zijn eerste gedachte was, als de Heer Jezus het beveelt, dan kan ik op die golven staan. Maar toen liet hij een tweede gedachte toe in zijn hart. En hij keek naar die golven en hij ging twijfelen. En daarom ging hij zinken. Nou, dat deden plooibaar en christen ook. Ze lieten een tweede soort van gedachte toe. De eerste gedachte was, ze gaan op reis met het oog op de hemelstad. In iets van het vertrouwen, de hoop dat ze daar ook zouden aankomen. Maar er kwamen tweede gedachten bij. En die waren wel onderscheiden wat deze twee mensen betreft. Die tweede gedachte die plooibaar had, die blijkt te bestaan uit het feit dat hij ineens niet meer kan geloven dat God er is en dat die hemelstad ook werkelijk bereikt zal worden. Hij neemt afscheid van God en van zijn woord. Hij keert de hemel en daarmee God de rug toe en gaat weer terug naar de stad Verderf. Dat kan een mens hebben als hij door moedeloosheid wordt overvallen en dat hij getroffen wordt door de gedachten van, hoort God mij wel? Je bidt, maar God hoort niet. Je zoekt, maar je vindt niet. En hoe vaak eindigt het dan niet in de gedachte, God is er dus niet? Hoeveel mensen zijn al hun geloof op zo'n manier niet kwijtgeraakt, juist in een poel moedeloosheid. Door allerlei zorgen, beproevingen. En wel door een hele moeilijke weg moesten gaan. Want ook deze plooibaar, die had het niet makkelijk. Hij werd moedeloos. Hij werd door twijfels overvallen. Hij werd erg op de proef gesteld. Maar hij werd er boos op. En hoe vaak zie je dat ook niet? Dat mensen in opstand komen. En in opstand eindigen. En een vraagteken zetten bij het bestaan van God. Ik roep, God antwoordt niet. God bestaat niet. En zoveel zijn er al juist door de beprovingen. Hè, zo zegt toch ook de gelijkenis van het zaad dat op die steenachtige grond valt. Met dat dunne laagje grond. Als de verdrukkingen komen. Het schiet eerst op. Zoals ook bij plooibaar. Het leek aanvankelijk heel wat te zijn. Hij ging op die weg naar de stad Sion. En hij wilde heel snel ook lopen. Sneller dan Christen kon, want die had die last op zijn rug. Nou, we hebben daarbij stilgestaan bij die plooibaar. Maar toen de verdrukkingen kwamen, toen is dat plantje verdord. En dat zien we ook hier weer. Deze verdrukking overleefde hij niet. Hij keerde God en zijn woord de rug toe. Wat Christen meemaakt in die poel moedeloosheid, dat is het beeld van het wegzinken in moedeloosheid vanwege de schuld, vanwege de zonde. Dat zegt immers Helper ook, die Christen uit die poel trekt, als hij verklaart wat dat is. Het is het schuim en het vuil dat met de overtuiging van zonde gepaard gaat en dat onafgebroken naar beneden stroomt. Daarom heet de poel mistrouwen. Van alle kanten kunnen er dan allerlei beschuldigingen in de ziel oprijzen en allerlei vragen op je hart afgevuurd worden. We kennen de binnenpraters ook uit de schrift. Gij hebt geen heil bij God. Waar is God? Op wie gebouwd het en aan wie uw zaak vertrouwd het. De verzoekingen om het op te geven en om maar terug te keren naar je vorige leven. Dan lijkt het alsof de golven en de baren over je heen komen. En dat besef van zonde, dat wordt in die poel mistrouwen, in die poel moedeloosheid alleen maar groter. Want zo staat er ook geschreven, dat pak op de rug van Christen, dat trekt hem steeds verder naar beneden. Die zonden die gaan ook steeds zwaarder wegen. De wet die aanklaagt. Het geweten dat je mede beschuldigt, zonder besef, godsgemis, angst en twijfel. Dat is het moeras moedeloosheid voor deze christen. Die niet zoals plooibaar uit dat moeras aan de kant van de stad Verderf eruit kan. Want dat lezen we later. Hij had zijn gezicht naar Sion gericht. Hij kon niet meer terug. Hij kon niet vooruit, maar hij kon ook niet meer terug. Hij wilde niet meer terugkeren naar de stad Verderf. Die brug, die was opgehaald. En daarom zegt Bunyan ook, en dat staat dan beneden aan bladzijde 148 te lezen, een moedeloosheid als gevolg van overtuiging van zonde. Punt 16, kanttekening 16, wat professor Baars erbij gezet heeft. Een moedeloosheid als gevolg van overtuiging van zonde, die ook wel wanhoop aan zichzelf wordt genoemd. En dit wordt beschouwd als een beslissende eerste fase van de bekering, zoals Helper ook uitlegt. En Getrouw beschrijft dit later als een kenmerk van genade. Later wordt dat dus als een kenmerk van genade beschouwd. Iemand die in die poel moedeloosheid ligt, die zal dat niet zo snel kunnen zeggen en nog minder kunnen zien dat dat nu een kenmerk van genade is, want hij heeft alleen maar twijfel, moedeloosheid, aanvechting, verdrukking wat hij beleeft. Wat er nu gaat volgen, dat verklaart wat voor Christen de poel moedeloosheid is. Een heilzame wanhoop, zoals bijvoorbeeld iemand als de Puritein Thomas Hooker dat heeft genoemd. Een heilzame wanhoop, zaligmakende overtuigingen in de poel mistrouwen. God leidt zijn kerk langs deze weg. En de een heeft daar diepere belevingen en overtuigingen van dan de ander. Maar op deze manier zien wij toch al eens christenen geleid worden. Mensen die aangevochten worden, die bestreden worden en die dan zelf geen uitweg vinden, zoals we dat ook hebben bezongen vanuit Psalm 40. En net als christen onder dreigt te gaan, er is daar plotseling iemand die hem te hulp schiet. Iemand met de naam Helper. Er staat niet bij precies wat dat voor iemand is. Ik vermoed dat Bunyan hiermee een kind van God bedoelt. Het zou ook een knecht van God kunnen zijn, maar een knecht van God wordt meestal evangelist genoemd. Kind van God of een knecht van God die hem helpt en die hem ook vragen stelt. Net zoals evangelist dat doet. Eerst doorvragen. Zoals een dokter die moet weten waar de pijn zit. Wat doe je daar? Zo vroeg hij aan Christen. Hij legt hem niet te snel de handen op, maar hij gaat hem eerst ontdekken aan, ja, toch ook zijn zonde. Want de Heer Jezus, die bestraft Petrus toch. Waarom hebt gij gewankeld? Waarom laat je die tweede soort gedachten toe? En dan gaat hij zijn hand uitsteken en dan gaat hij hem onderwijzen. En dan vraagt Helper hem, waarom heb jij niet op die stapstenen gelet? Waarom heb je daar niet naar gezocht? Die platte stenen die daar kennelijk in dat moeras liggen en waarmee John Bunyan de beloften bedoelt. Het woord van God. Helper die verwijt Christen dus dat hij niet goed heeft opgelet. Waarom heb jij die stapstenen niet gezocht? Dat is ook een van de oorzaken van moedeloosheid en van mensen die in twijfel zijn. Een gebrek aan oplettendheid, een gebrek aan kennis. De zondelast brengt hen in angst en twijfel en ze kijken alleen naar zichzelf, naar binnen en niet naar boven en nog minder naar de schriften. Dan glijd je weg en dan zink je weg. Een gebrek aan waakzaamheid. Zo noemt de Heer Jezus het ook. Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. Tegelijkertijd kunnen we de vraag stellen of Christen deze stapstenen wel had kunnen zien. En of hij er wel bij had kunnen komen. Of dat hij wel op dit moment al ogen had om ze te zien. En of hij wel een opmerkzaam hart had. Want beloften, de beloften van de Heere in de Bijbel, die kunnen zeker voor het pas beginnende leven nog zo verborgen zijn, zo versluierd. John Bunyan die zegt er zelf van in zijn autobiografie Genade overvloeiende. Toen ze tegen mij zeiden, grijp die belofte aan, toen was dat hetzelfde als raak de zon aan. Want ik had geen zicht op die belofte. En daarom plaatst Bunyan dat moeras mistrouwen, dat moeras moedeloosheid terecht aan het begin van de weg. In het begin van die weg, dan heeft een zondaar nog niet zo heel veel zicht op die belofte. En hij durft ze nog minder zichzelf ook toe te eigenen. Daar kunnen ze en durven ze zomaar geen gebruik van te maken. Maar toch moet Helper Christen daarop wijzen, want niets anders kan immers een moedeloze zondaar helpen. Waar zou hij anders op hebben moeten wijzen, deze Helper, dan alleen het woord van de levende God? Hij moet hem niet wijzen op de wet van de werken. Hij moet hem niet tot werken aanzetten en tot allerlei veranderingen en daarop zijn hoop vestigen en eerst je maar bekeren. En dan pas ben je welkom, dan pas mag je van de belofte gebruik maken, of dat hij eerst deze en deze zonde moet overwinnen en dan pas enzovoorts. Nee, hij heeft hem, ondanks dat Christen daar nog geen oog voor heeft, toch te wijzen op het onfeilbare woord van God. En dat wil de Heer ook gebruiken. Op zijn tijd en op zijn wijze, dat er een overvloediger genade komt en dat mensen toch zicht krijgen op die belofte. Een moedeloze pelgrim die gebukt gaat onder zijn gebrek aan oprechtheid, bijvoorbeeld. En hoe is dat vaak ook niet, juist ook in het begin van de weg, dat zie je dan achteraf. Dat je dan zo bang bent voor jezelf, dat je niet oprecht genoeg bent en dat het geen echt gebed is. En wist ik nou maar dat ik echt geloof had en wist ik nou maar dat God met me begonnen was enzovoorts. Dan ligt daar zo'n stapsteen waar zo'n helper op mag wijzen. En dat de Heere zegt, juist tot bemoediging van zulke moedeloze, aan zichzelf twijfelende zondaren, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van hen die mij niet zochten. En tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd is, heb ik gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Dat kan juist zo'n bestreden zondaar die niets in zichzelf vertrouwt, toch moed geven dat God zich laat vinden door mensen die naar hem niet hebben gezocht. Of een ander die geplaagd wordt door gruwelijke zonden die hij bedreven of bedacht heeft en wordt aangevochten met de gedachte dat nog nooit iemand zoveel kwaad heeft bedreven, dan wil de Heer nog wel eens zo'n stapsteen aanwijzen uit zijn woord. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden gelijk de sneeuw. En zo zijn er zoveel van dat soort beloften. Als een mens bang is of de Heere hem wel bedoelt, zijn die beloften wel voor mij? Heeft de Heere mij ook wel op het oog? Dan kan zo'n algemene belofte uit Micha 7 bijvoorbeeld zoveel kracht doen, dat de Heere lust heeft aan goede tierenheid en wachtend is om genadig te zijn. Zoveel van die algemene beloften zou je kunnen zeggen, waarin de Heere zijn armen wijd uitbreidt, zodat de kleinste en de kleinste mens en ook de grootste zondaar erin past. Alle einden der aarde. Er kunnen ook wel eens bijzondere beloften zijn die op een bepaalde manier naar het hart toekomen, waar je dan nog niet zo'n zicht op hebt. Maar dat later door indachtig makende genade verstaan wordt. We kunnen bijvoorbeeld denken aan iemand als Simon Petrus, die de belofte kreeg, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Op dat moment was er bij Simon Petrus totaal geen plaats voor. Hij verstond niet wat de Heer Jezus zei en hij geloofde nog minder dat hij de Heer Jezus zou verloochenen. Maar toen hij later in dat moeras moedeloosheid wegzonk, nadat hij zijn meester had verloochend, toen werd Petrus indachtig, zo staat er, de woorden die Jezus tot hem gesproken had. En dat heeft hem toch vastgehouden. Dat waren stapstenen voor hem in die poel. We gaan even verder lezen. Ja, die plooibaar die laat ik ook maar liggen, want dat zegt Bunyan ook genoeg over plooibaar. Bladzij 151, de Heer wereldswijze. Terwijl Christen helemaal eenzaam en alleen voortwandelde, bespeurde hij iemand in de verte die dwars over het open veld hem tegemoet kwam. Het trof juist zo dat zij elkaar ontmoetten waar hun wegen elkaar kruisten. De man was een heer van stand en zijn naam was de Heer wereldswijze. Hij woonde in de stad Vleeselijk Overleg, een heel grote plaats die vlakbij de stad was gelegen waar Christen vandaan kwam. Deze man had er al enig idee van wie Christen was, want het gerucht van zijn vertrek uit de stad Verderf had zich ver in de omtrek verspreid, niet alleen in de stad waar hij woonde, maar het begon ook in sommige andere plaatsen het gesprek van de dag te worden. Deze heer wereldswijze ontmoette Christen dus en begon te vermoeden wie hij was toen hij zag hoe moeizaam hij voortging en hem hoorde zuchten en kreunen en dergelijke. Daarom knoopte hij een gesprek met Christen aan. Wat is dit nu, beste man? Zo vroeg hij. Waar ga je toch heen met die zware last op je rug? Zeg dat wel, zuchtte Christen. Ik denk dat er geen arm schepsel ooit een zwaardere last heeft getorst. En nu u me vraagt waarheen ik ga, ik zal het u zeggen, meneer. Ik ben op weg naar de enge poort, daar ginds voor mij uit. Mij is namelijk verteld dat mij daar een weg gewezen zal worden om mijn zware last kwijt te raken. Heb je een vrouw en kinderen? Vroeg wereldswijze daarop. Jazeker, gaf Christen ten antwoord. Maar ik ben zo beladen met deze last dat ik aan hen niet meer die vreugde kan beleven als vroeger. Het lijkt wel alsof ik geen vrouw en kinderen heb. Wereldswijze vroeg nu, zou je naar mij willen luisteren als ik je raad geef? Graag als uw raad goed is, antwoordde Christen, want ik heb behoefte aan goede raad. Dat zou ik je aanraden, zei Wereldswijze, te zorgen dat je zo spoedig mogelijk van je last afkomt. Zolang dat niet gebeurd is, zul je nooit innerlijke rust vinden en kun je ook niet de vreugde genieten van de zegeningen die God je geschonken heeft. Dat is nu juist wat ik zoek, reageerde Christen daarop, namelijk om deze zware last kwijt te raken. Maar zelf kan ik dit pak niet afwerpen en er is niemand in ons hele land die in staat is het van mijn schouders te nemen. Daarom ben ik deze weg ingeslagen, zoals ik u al zei, opdat ik zo mijn zware last, mijn last zou kwijtraken. Ik stop hier eventjes. We hebben misschien wel eens gehoord van de uitdrukking dat de weg naar de heuvel Golgotha langs de berg Sinaï loopt. En daarmee wordt bedoeld dat wil een mens de gekruisigde Christus leren kennen, dat het nodig is dat we overtuigd worden van onze zonden. En die overtuiging van zonde, die vindt plaats bij de Sinaï, die berg waar de Heere zijn wet heeft gegeven. Een mens die door de Heere zaligmakend wordt bearbeid, die komt langs die berg. Die leert de ontdekkende en de verdoemende kracht van de wet kennen. Ieder kind van God leert daar in meer of mindere mate iets van kennen. Trap en mate kunnen verschillen, maar ieder kind van God zal toch iets van zijn zonde en van zijn schuld gaan leren bewenen. En in dit gedeelte komt Christen dus ook bij de Sinaï. En hoe komt hij daar? Nou, hij krijgt advies van die man die hij dus hier tegenkomt. Een man die de naam draagt wereld. De man die de naam draagt wereldwijze. Wereldswijze. En het is iemand die als een edelman wordt beschreven. Een deftige heer. Een heer van stand. En die heer wereldwijs die gaat dus in gesprek met Christen. En hij vermoedde al door de gebogen gang van Christen en het zuchten van deze man wie hij voor zich had. Want dat gerucht, zo hebben we gelezen, dat had zich in de omtrek verspreid. Dat Christen uit de stad verderf was vertrokken. En Christen geeft antwoord als de heer wereldwijze vraagt waarom hij die zware last draagt en waar hij op weg naartoe is. Maar hij zegt, wilt u naar mij luisteren als ik u een goede raad geef? En wereldwijze die zegt dan, u moet zo snel mogelijk van die last afzien te komen, want zolang u die last draagt, dan krijg je geen rust voor je ziel. En dan kun je niet genieten van de zegeningen die God je geeft. Nou, eerst even over die heer wereldwijze. Hij is wijs, zo wordt gezegd. In die zin dat hij nadacht over de ziel. Hij dacht na over de rust voor de ziel. Hij is wijs, maar niet wijs gemaakt door de Heilige Geest. Zijn wijsheid is van de wereld. Al spreekt hij dan over geestelijke zaken, maar hij is een wereldswijze man. Carnal policy, zo staat er in het Engels. Hij woont in de stad vleeselijk verderf, betekent dat. Vleeselijke politiek, vleeselijk overleg. En in die stad vleeselijk overleg, daar denkt men wel na over geestelijke dingen. Er is men wel bezig met rust voor het hart, maar voor antwoorden op die vragen, die geestelijke vragen, gaan ze bij het vlees te raden. Carnal policy, vleeselijk overleg. In de weg van verstandelijke en vleeselijke overleggingen probeert men antwoorden te vinden op de vraag hoe we van de zonde kunnen afkomen. En heel treffend beschrijft Bunyan dan dat die stad vleeselijk overleg heel dicht ligt bij de stad waar Christen vandaan komt. De stad Verderf. En die stad Verderf, zo weten we, dat was een vreselijke plaats. Waar allerlei zonden en ongerechtigheden voorkwamen. En Bunyan heeft gedacht aan de stad Sodom. Die ook net als de stad Verderf met vuur verbrand zou worden. Een stad waarin gruwelijke goddeloosheden bedreven werden. Maar die stad vleeselijk overleg, die ligt daar niet ver vandaan. En wat wil Bunyan daarmee zeggen? Nou, ten eerste natuurlijk, we kunnen als goddeloze mensen in de wereld gruwelijke zonden bedrijven. Overspel. Stelen. Allerlei goddeloosheden bedrijven. Gokken. Werelds. Stad Verderf. Maar we kunnen ook als een net en fatsoenlijk, godsdienstig mens, burgerlijk in de wereld leven, maar toch inderdaad in de wereld, zonder God leven. Werelds leven, gerust leven, volgens de politiek van meneer Wereldwijs. En Wereldwijs, die ziet er heel anders uit dan Christen. Hij wordt hier getekend als een deftige man, als een heer van stand. Terwijl Christen in armoedige kleren gekleed is, in lompen. En hij gaat ook nog eens gebukt door onder een zware last, terwijl Wereldwijs kaarsrecht rechtop loopt. Als een edelman met rijke kleren aan. De vraag is waarom Bunyan deze persoon de weg van Christen laat kruisen. Waarom laat hij hem ontmoeten? Wie bedoelt hij dan precies met die meneer Wereldwijs? Wat zit er achter die tekening van deze deftige meneer? Nou, Bunyan die tekent in de Christenreis het volk van God, de ware pelgrim, nogal eens als mensen van geringe kom af. Eenvoudige mensen. Ze behoren niet tot de adel. En die adel, die wordt door hem nogal eens afgeschilderd als mensen met hele slechte eigenschappen. Dat heeft ook te maken met de tijd waarin Bunyan leefde. Het hele godsdienstige klimaat. U herinnert misschien uit de eerste lezing dat er toen die oorlog was waarin Oliver Cromwell de monarchie had afgeschaft. En de adel een grote klap had toegebracht en toen kregen de Puriteinse predikers de ruimte. Er was een stuk godsdienstvrijheid. Maar toen Cromwell gestorven was, toen kwam de adel weer op en daarmee ook de Anglicaanse kerk. En de Puriteinse predikers die werden gevangen gezet, die werden vervolgd door de adel met name. En die Anglicaanse kerk van toen, die hadden de theologie van de deugdzaamheid, van de braafheid, van de vroomheid. Een godsdienst waarin samenwerking werd gepredikt tussen de zondaar, tussen de mens en tussen God. Waarin dus de werken, de deugdelijke werken en de braafheid van de mens centraal stond. En daar hebben de Puritijnen heel streng tegen gewaarschuwd. Want als de mens tot deugdzaamheid wordt aangezet, en als de mens allerlei eigenschappen krijgt toegedicht om door middel van de werken, de braafheid, de godsdienst, de zaligheid te verwerven, dan, zo hebben de Puritijnen altijd gezegd, dan komt God in de schuld te staan bij de mens. Want als ik deugdzaam leef, als ik de zonde bestrijd, als ik netjes leef, als ik als een heer van stand, als een farizeeër door het leven gaat, dan zie je ook in dat gebed van die farizeeër, God mag wel dankbaar zijn voor zo iemand. En de Heer is eigenlijk wel verplicht om mij dan te belonen met de zaligheid, want ik ben niet zoals andere mensen. Ik vast 2 maal per week. En ik geef 10e van alles wat ik bezit. Ik gedraag mij deugdzaam, braaf, burgerlijk. Ik ben niet zoals die tollenaar die hier zit. Wereldwijs liep kaarsrecht rechtop en hij keek neer op die christen die daar in lompen gekleed te zuchten en gebukt over deze wereld ging. En dat kon hij niet tegen. Dat kon hij niet hebben. En hij gaat allerlei vragen stellen en hij slaat dan de diepste vragen van schuld en zonde over. Hij vindt rust in de fatsoen, in de deugdzaamheid. Een man dus die godsdienstig en fatsoenlijk door het leven gaat. Maar een vijand is van vrije genade. Een man die door de werken zalig wil worden, door de deugdzaamheid. En daar heeft de wereld van de eind 17e, 18e en ook wel begin 19e eeuw ook wel ondergezucht, ook in ons land. Toen de hervormde kerk, er was toen ene grote gereformeerde kerk, in de leer van de deugdzaamheid terechtkwam. En eerlijk gezegd moeten we dat toch ook wel zeggen. Eerlijk gezegd zijn er ook nog sporen aan te treffen, bijvoorbeeld in onze psalmberijming van 1773. Je vindt dat bijvoorbeeld terug in psalm 1. Over mensen die het pad der deugd moeten betreden. Zo van die sporen die we dan terugvinden, ook in de psalmberijming die ons grotendeels toch heel erg lief is. Maar 1773, eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, daaruit is natuurlijk de afscheiding ontstaan vanwege die deugdzaamheid, vanwege de prediking van braafheid en burgerlijkheid en op zo'n manier de hemel willen bereiken. Wijs maar, zoals Paulus dat zegt ook in 1 Korinthe 3, indien iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. Nou, zo iemand dus is wereldwijs een vijand van het ware geestelijke leven. Dat blijkt ook wel uit het advies dat hij geeft, en dan lezen we verder, bladzijde 153 bovenaan. Wie heeft er bij je op aangedrongen deze weg te gaan om van je last af te komen? Vroeg wereldwijze hem. Iemand die mij een zeer voornaam en aanzienlijk man toescheen, zei Christen. Als ik mij goed herinner, is zijn naam Evangelist. Ik verwens hem om zijn raad, barstte wereldwijze uit. Er is in de gehele wereld geen gevaarlijker en moeilijker weg dan het pad dat hij je gewezen heeft. Dat zul je ook wel ervaren wanneer je aan zijn raad gehoor geeft. Je hebt er, naar ik merk, al een voorproef van gehad. Want ik zie dat je onder de modder van het moeras moedeloosheid zit. Dat moeras is echter nog maar het begin van de ellende die degene die langs deze weg verder gaan te wachten staat. Luister naar mij, want ik ben ouder dan jij. Op de weg die je bent ingeslagen zul je vrijwel zeker te maken krijgen met afmatting, pijn, honger, gevaren, naaktheid, het zwaard, leeuwen, draken, duisternis, ja in één woord, met de dood en wat niet al. Deze dingen zijn beslist waar, omdat ze door de getuigenissen van velen bevestigd zijn. Trouwens, waarom zou een mens zo roekeloos ten onder gaan door naar een vreemdeling te luisteren? Hoezo, meneer? Antwoordde Christen. Deze last op mijn rug is veel verschrikkelijker voor mij dan al die dingen die u genoemd hebt. Ja, maar dunkt het maakt me niet uit wat mij onderweg overkomt, als ik maar van mijn last, van mijn pak bevrijd kan worden. Hoe ben je in het begin eigenlijk aan je last gekomen, vroeg wereldwijze nu. Christen antwoordde, door het lezen van dit boek dat ik in mijn hand heb. Dacht ik het niet, reageerde wereldwijze onmiddellijk. Het is met je gegaan zoals met alle andere zwakke mensen die zich inlaten bij dingen die te hoog voor hen zijn. Plotseling vervallen ze tot dit soort vragen, tot dit soort waanzin. En deze maakt mensen moedeloos, zoals ze dat ook met jou heeft gedaan, naar ik merk. Bovendien drijft hij hen aan om wanhopige waagstukken te ondernemen, om te verkrijgen wat ze eigenlijk zelf niet weten. Maar ik weet wel wat ik wil verkrijgen, riep Christen hierop uit. Namelijk verlichting van mijn zware last. Maar waarom wil je dan verlichting zoeken langs deze weg, zei wereldwijze sussend. Aangezien je ziet dat deze zoveel gevaren met zich meebrengt. En ik zeg dit vooral omdat ik, als je tenminste geduld hebt om naar mij te luisteren, je een pad kan wijzen waarin je kunt verkrijgen wat je wenst zonder de gevaren die je zelf via deze weg op de hals zult halen. Ja, het geneesmiddel ligt voor het grijpen. Bovendien wil ik er nog aan toevoegen dat je in plaats van deze gevaren veel veiligheid, vriendschap en voldoening zult ontmoeten. Alsjeblieft, meneer, deel mij dit geheim mee, reageerde Christen hierop. Wel, antwoordde wereldswijze. In het dorp daarginds, het dorp dat zedelijkheid heet, woont een heer van stand wiens naam Wettisch is. Hij is een uiterst verstandig man, die ook een zeer goede naam bezit. Deze heer verstaat de kunst om mensen af te helpen van zulke lasten zoals jij nu op je schouders draagt. Ik weet dat hij op deze manier al veel goeds gedaan heeft. Ja, hij bezit bovendien de gaaf om hen te genezen, wier verstand door hun last enigszins in de war is geraakt. Zoals ik zei, zou je naar hem moeten gaan en je wordt terstond geholpen. Zijn huis ligt amper 1,5 kilometer hier vandaan. En mocht hij zelf niet thuis zijn, hij heeft een zoon. Een aardige jonge man, wiens naam Beschaving is. Die kan je, om zo te zeggen, even goed helpen als de oude heer zelf. Ik verzeker je dat je daarvan je last bevrijd kunt worden. En als je niet van plan bent om naar je vorige woonplaats terug te keren, wat ik je ook niet zou aanraden, dan kun je je vrouw en kinderen tot je laten overkomen naar dit dorp, waar nu huizen leeg staan. En daar, één daarvan kun je voor een redelijke prijs kopen. Ook zijn de levensmiddelen daar goedkoop en goed. En wat je beleven beslist nog gelukkiger zal maken, is dat je daar tussen eerlijke buren zult wonen, bij wie je eer en aanzien zult genieten. Nou, ik stop hier ook nog heel eventjes. Wereldwijs, die valt dus uit richting evangelist. En hij begint hem op een vreselijke manier te lasteren. En hij waarschuwt hem voor afmatting, pijn enzovoorts. En Christen antwoordt dan dat die last op zijn rug, die last van zonden, voor hem veel en veel erger is dan die dingen die wereldwijs hem hier in het oog, in het vooruitzicht stelt. Maar dan de vraag van, hoe kom je nou aan die last? Nou, zegt Christen, dat heb ik verkregen door in dat boek te lezen. En opnieuw kraakt wereldwijze dat af. En op uiterst listige wijze probeert hij Christen ervan te overtuigen dat hij dat pak helemaal niet hoeft te dragen. Dat het helemaal niet nodig is. Hij heeft zich allemaal dingen op zijn hals gehaald die overbodig zijn. En daarin komt een stuk oppervlakkige godsdienst openbaar. Die zoekende en vragende mensen hun vragen wil ontnemen. Dan zie je bij een bepaald soort godsdienst dat men deze weg die Christen gaat, op advies van evangelist, de weg waarlangs de Heere zijn volk leidt, dat er nog veel andere soorten wegen zijn. Je hoeft niet per se langs deze weg, zo zegt wereldwijs. Je hoeft ook helemaal niet door die enge poort te gaan. Dat is maar een weg. Er zijn nog zoveel andere soorten wegen. En ten andere wijst wereldwijs hem op dat boek. Dat moet je ook niet lezen. En dat moet je in ieder geval niet zo lezen zoals jij het gelezen hebt. Er zijn nog andere manieren om het te lezen. En je ziet dat ook dan in de oppervlakkige godsdienst die dan een andere weg aanwijst dan via de enge poort. Dat verklaringen en vertalingen van de Bijbel juist die noties van zonde en schuld wegvertalen. Die Bijbelse begrippen als wedergeboorte en bekering op zo'n manier vertalen dat het wonder daaruit weggaat, dat de zonde en de schuld, de verlorenheid en het verderf wegvertaald en weggetheologiseerd wordt. En die godsdienst is natuurlijk springlevend. Een godsdienst die zonder last en zonder schuld en zonder zuchten, zonder moeite naar de hemelstad wil. En de prediking van de wet en van de zonde en van de schuld, dat is iets van vroeger. Zo hoeft dat tegenwoordig niet meer. En heel die dreiging over de hel en al die dingen die er over Gods toren worden gezegd, dat is iets van de middeleeuwen. En mensen komen naar de kerk om daar bemoedigd te worden. En die willen daar leren hoe ze als een blijmoedig christen door het leven kunnen gaan. Nou, dat is de weg die christen gewezen krijgt van wereldwijs. Een makkelijkere weg. Een weg van de braafheid, een weg van de deugdzaamheid. Een weg die zijn duizenden verslaat, ook vandaag de dag. En dat sluit heel makkelijk aan op de mens. Hè. Christen die gaat die weg ook. Het zit ook zo ons in het bloed om het inderdaad te verwachten van de dingen die wij kunnen doen. Als ik nou maar naar de kerk ga, als ik nou maar mijn gaven geef, als ik nou maar veel in de Bijbel lees, als ik nou maar bid, dan doe ik in ieder geval wat ik moet doen. En meer kan ik ook niet doen. En daar vindt een mens toch ook van nature ook wel zijn rust in. Het sluit aan op, ja, toch wel het verbond waarin wij geschapen zijn, het werkverbond. Doe dat en gij zult leven. Dat zit ons in het bloed. De oude monnik, zo zei Kolbrugge, die nooit sterft. Ik zou er meer over kunnen zeggen, maar ik zie dat de klok ook om aandacht vraagt. Dus ik wil het laatste stukje nog even met u lezen. Misschien dat er nog vragen over gesteld worden. Het laatste stukje, beneden aan bladzijde 154. Nu was Christen wat in verlegenheid gebracht, maar dadelijk daarop nam hij het besluit. Als het waar is wat deze Heer heeft gezegd, is het verstandigste dat ik zijn raad opvolg. En daarop stelde hij de volgende vraag. Meneer, waar is de weg naar het huis van deze achtenswaardige man? Zie je die hoge heuvel daar? Antwoordde Wereldswijze. Ja, heel duidelijk, zei Christen. Je moet langs die heuvel gaan, was de reactie van Wereldswijze. En het eerste huis dat je dan bereikt, is het zijne. Zo verliet Christen zijn weg om naar het huis van de heer Wetties om hulp te gaan. Maar zie, toen hij eenmaal vlak bij de heuvel gekomen was, leek die zo hoog en hing de rotswand aan de kant van de weg zo dreigend eroverheen, dat Christen bang was zich verder te wagen uit vrees dat de heuvel op zijn hoofd zou vallen. Daarom stond hij stil en wist niet wat hij moest doen. Bovendien scheen het hem toe dat zijn last nu nog zwaarder was dan toen hij op de goede weg was. Er kwamen bliksemschichten uit de heuvel, waardoor Christen bang werd dat hij zou verbranden. Daarom brak het angstzweet hem uit en hij beefde van vrees. En hij begon er nu spijt van te krijgen dat hij de raad van Heer Wereldswijze had opgevolgd. Ja, opmerkelijk, als we daar even op letten, dan dat Wereldwijze vraagt, zie je die hoge heuvel daar ginds? Heel duidelijk, zegt Christen. Opmerkelijk, zei ik, want toen Evangelist vroeg van, zie je dat poortje daar? Toen zag hij het niet. En nu, zie je die heuvel, zie je die berg, Sinaï? Heel duidelijk. En dat sluit aan dus bij het arglistige hart van de mens. Bij het hart van de mens die van uit het verbroken werkverbond nog zaliger worden. Die heel duidelijk de Sinaï voor ogen ziet. Die heel makkelijk te verleiden is om via de werken zich op te werken. En dan gaat hij naar de stad Zedigheid. Maar als Christen dan die heuvel, die berg Sinaï nadert, dan gebeurt er iets waardoor Gods dienst wordt onderscheiden van Gods vrucht. Wat hij nu voelt als hij bij de berg Sinaï komt, dat kan alleen het genade leven voelen. Waar Wereldswijze en meneer Wetties en zijn zoon Zedigheid rust vinden, waar ze geen enkele last hebben van de zonde. Die berg Sinaï met zijn werken, nou dat redden ze aardig, de fariseer, die dus in ons allemaal schuilt. De rust uit de godsdienst, de rust uit wat wij kunnen halen, wat wij kunnen doen halen enzovoort. Maar het genadeleven, dat komt nu openbaar. Want nu gaat hij erachter komen hoe heilig de wet van God is. Nu hij gaat proberen om die wet te houden. Nu gaat hij erachter komen dat de Heere, dat de wet volmaaktheid eist. En dat de Sinaï bliksem en vuur en rookdampen en stemmen en vervloekingen laat horen. En die een teken zijn dus van de heiligheid van God. Het genadeleven dat gaat verstaan. Dat de stem die van de berg Sinaï uitgaat is vervloekt is een iegelijk. Die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Terwijl de godsdienst met de fariseeën denkt, nou gelukkig ben ik niet zo slecht als die. Natuurlijk, we zijn allemaal zondaren, maar ik doe dit nog en ik heb dat nog. De Heer mag mij toch ook nog wel wat dankbaar zijn. Maar het genadeleven, dat kan dan zover niet meekomen. De last wordt zwaarder. Juist als een mens zich probeert te bekeren. En dat zit dus ook een kind van God in het bloed. Maar dat breekt hem bij de handen af. De wet gaat hem vervloeken. De bliksemschichten die worden gehoord. Het staat hier afgebeeld door die overhangende berg. Die heel dreigend over hem heen komt. Alsof die hem elk ogenblik kan verpletteren. En dat is dus genade als we daarachter mogen komen. Hij beseft het nog niet. Maar dit is een teken van genade, zo zegt Bunyan ook zelf. Als we die vlammen uit die berg zien komen. Als we beseffen dat we door de werken van de wet nooit zalig kunnen worden. En juist langs deze weg, dan moet een mens gebracht worden tot het einde, tot het doel van de wet. En dat ligt in Christus. Maar daar is Christen nu nog blind voor. Hij moet opnieuw worden onderwezen in de weg der zaligheid. En daar wil ik dan nu mee afsluiten. En de volgende keer beleven en welzijn dan verder gaan met die ontmoeting met evangelist. Zullen we nu eerst nog even samen zingen? En dan daarna nog, is er nog gelegenheid voor vragen. Psalm 68. Psalm 68, het vierde vers. 68, vers 4. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. Men zag dit Sinaï voor het oog van Israëls koning beven. Dus het vierde vers van Psalm 68.
Amen.
Goed, er is gelegenheid om naar aanleiding hiervan een vraag te stellen. Ik had nog twee vragen naar aanleiding van de vorige lezing en die passen hier ook nog wel een klein beetje in. Dus zal ik die eerst even behandelen. Allereerst was er een vraag of dat moedeloosheid en twijfel, zoals we dat zeker ook bij de pool mistrouwen zien, of dat dat misschien ook nog een oorzaak kan hebben in het karakter van een mens. En nou, dat kunnen we ook wel enigszins bevestigend antwoorden. Dat natuurlijk niet de hoofdoorzaak in het karakter ligt, want heilzame wanhoop, hè, dat wordt ook door de Heilige Geest gewerkt, de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar het karakter, de psyche van de mens, spreekt daar nog ook wel in mee. Dat kan daar best een factor van belang in spelen. Dat iemand die toch een beetje een melancholische aard heeft, de neiging heeft om alles van de donkere kant te zien, dat tref je dan ook in het geestelijke leven aan. Ja, zulke mensen extra moedeloos en extra geplaagd worden door twijfels. Dat gaat niet helemaal buiten het karakter van de mens om. Al is het ook zo dat de meest depressieve mens, als de Heilige Geest doorbreekt in het hart, dat er dan ook wel het licht van Gods genade wordt ondervonden. Maar een voorbeeld kunnen we bijvoorbeeld vinden in Psalm 88, de Psalm van Heman. De meest donkere psalm die er eigenlijk in heel de Bijbel te vinden staat. Je proeft de depressie gewoon in die psalm, die zijn hele leven doodbrakende was. Spreekt over een bange kerker die hem doet zuchten, waarin eigenlijk maar één lichtspoortje te vinden is, en dat is als hij in het begin bidt tot wat hij noemt: O God, mijns heils. Dat was God toch, de God van zijn heil. Maar verder alleen maar klachten, donkerheid en duisternis. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat een man was die ook door psychische depressies geplaagd is. En wat dus een extra verzwaring is. Ik zeg niet de eerste oorzaak dus, maar een extra verzwaring is, waardoor je bij sommige mensen dus een neiging hebt tot geestelijke moedeloosheid. Een tweede vraag die opkwam, dat was over, ja, dat een mens toch, als die tot bekering komt, dat hij dus ook zelf die stap moet zetten om die stadsverderf te ontvluchten. Of als we dat betrekken op hier, op de bekering, dat hij dus aan het werk moet. Ik heb zojuist gezegd, die braafheid en die deugdelijkheid, het volbrengen van de wet, de farizeese gedachte, de gerechtigheid door het houden van de wet, die moet worden afgewezen. Maar aan de andere kant, ook onze dorse leerregels, die wijzen er dus op dat het niet buiten de werken van de mens omgaat. De Heere werkt niet als in stokken en blokken. En je kunt bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 en 4 van de dorse leerregels, in artikel 12, waar het dus over de wedergeboorte, de vernieuwing, de nieuwe schepping gaat, aan het slot van die paragraaf, daar staat: en als dan wordt de wil, zijn er nu vernieuwd, niet alleen door God gedreven en bewogen, maar door God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Vandaar dat Paulus ook zegt: werkt uw zaligheid met vrezen en beven. En dan de verklaring erachter geeft: want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dus de mens die wordt voor 100% ingeschakeld. Maar door de genade die hem gegeven is. Maar we zijn geen willoze objecten zoals een stok en een blok. Nou, dat even als antwoord op de vragen die nog waren blijven liggen. Ik weet niet of er nog een nieuwe vraag is. Niet? Oh, Maart. Moet je bidden om naar de poel moedeloosheid te gaan? Dat kom ik eigenlijk niet tegen. Je hoeft niet te bidden om moedeloosheid. Want uiteindelijk is, heb ik die parallel getrokken naar Petrus, hè, die bestraft werd. Hè. Waarom hebt gij gewankeld? Ze lieten een tweede soort van gedachten toe. Maar het is bijna onontkoombaar. Al zie je wel in de christinnenreis dat die niet zozeer in de poel moedeloosheid vallen, maar wel op andere punten worden bestreden en worden verdrukt. Dus ja, je hoeft er eigenlijk niet eens om te bidden, want wij moeten door veel verdrukkingen ingaan. Hè. Dat is toch wel een kenmerk van het geestelijke leven van de pelgrim. En voor de een komt dat via deze weg en via de ander op de andere manier. Voor sommigen zijn het inderdaad innerlijke bestrijdingen, aanvechtingen door de Satan. Maar dat kunnen ook verdrukkingen zijn van vervolging. Hè, en daardoor moedeloos worden of in de twijfel komen, heen en weer geslingerd worden. Dus nee, ik zou niet op grond van de Bijbel kunnen zeggen, ik weet niet waar je zelf aan denkt, om waar die vraag uit opkomt. Heb je een voorbeeld daarvan? Nou ja, de weg loopt er langs. Hè, en, ja, wel om eruit te komen, maar niet om erin te vallen, denk ik. Hè, maar het is als het ware onontkoombaar. En op enig moment en op enige manier zal een mens zich gaan herkennen in bepaalde plaatsen die Bunyan dan beeldend omschrijft. En of dat nou de poel moedeloosheid is of het kasteel van de reus wanhoop. De psalmen laten ons zien, hè, dat dit reële momenten zijn in het leven van Gods kinderen. Maar ja, nee, bidden daarom zou ik niet doen. Je mag ook niet bidden, denk ik, om verdrukkingen. Maar het is onontkoombaar. Hè.
Ja, terwijl die verdrukkingen wel zeer terug laten.
Precies, ja, ja. Maar ja, wij moeten er doorheen. Hè. Dus op, wat ik nogmaals zeg, ik kan het eigenlijk niet anders zeggen. Je komt het onherroepelijk tegen. Hè. Dus je kunt het niet ontgaan.
Ik snap dat de koning, hoe moet dat zijn, niet heeft gewild.
Ja.
Zijn,
ja, er staat ook. Ja, er staat ook inderdaad, die koning heeft het niet gewild. Hij heeft zijn dienaren al 1600 jaar lang, hè, vanaf dat de Heer Jezus gestorven is, heeft hij zijn dienaren de opdracht gegeven om die poel te dempen. Maar ondanks alle miljoenen raadgevingen en preken en noem maar op, is dat nog steeds niet gelukt. En het zal ook niet gelukken, zo zegt Bunyan hier, hè, of zegt Helper. Het is zolang de grote diabolos, hè, de heen- en weerwerper, de grote, ja, de duivel die mensen tot twijfel aanzet, zolang die nog de ruimte krijgt, zal die poelmoedeloosheid of het kasteel van de reus wanhoop of andere beelden in de christenreis, die zullen steeds weer terugkeren. Ja. Maar de Heer is natuurlijk geen werker van twijfel. Hij is niet de auteur van het ongeloven van het kleingeloof. Dat hoort heel duidelijk bij die oude mens. En daar kan de Heer nooit, dat kan de Heer nooit willen, hè, dat een mens twijfelt. Maar het is onontkoombaar. Hè? Ja, stapstenen. En Bunyan die beschrijft dan ook van, ja, hij had ze niet gezien. Hè? Hij zegt dan ook van zichzelf, ik had die beloften ook niet kunnen grijpen. Ze hadden mij ook kunnen zeggen, raak de zon maar aan. Maar niettemin, ze moeten wel worden aangewezen. En de Heer gebruikt het ook. Hij kon er toch ook op staan. En hij werd er toch uitgetrokken. Dus, nou ja, dan ga ik herhalen natuurlijk. Die stapstenen, die moeten wel gepredikt worden. En moeten wel aangewezen worden. En de Heer maakt er ook gebruik van. Goed, nou, het is 15:15 geweest. Mochten er nog meer vragen zijn, dan kan dat dus via de mail of even persoonlijk aan mij vragen, dan hoop ik daar de volgende keer op terug te komen. We zullen samen nog de Heer danken. Genadige heren, zo aan het einde van deze bijeenkomst zoeken wij uw aangezicht nog. Of dat u ons wilt leren de weg die wij moeten gaan. Maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. En geef, heren, dat wij geen rust zullen vinden bij de berg Sinaï. Dat we het leven niet kunnen vinden in onze godsdienst, in onze braafheid en burgerlijkheid. Maar dat die wet gaat doen in ons leven, zoals we dat gelezen hebben uit de Hebreeën en ook uit de Christenreis. Dat die gaat dreigen, dat die gaat roken, dat de vloek ons wordt bekendgemaakt op het overtreden van de wet van de Sinaï. En dat we zullen gaan beven, zoals het volk eenmaal daarbij de Horeb. En zoals christen hier onder de dreiging van die wet. En geef zo, heren, dat we geen rust zullen vinden in de werken, in de godsdienst, maar dat we verder uitgedreven mogen worden tot die enge poort. En van die enge poort naar het kruis waar het zondepak door u wordt weggenomen. En wat moedig dank, heren, dat we zo samen in alle rust bijeen konden zijn. Wilt u het heiligen aan onze harten, met uw geest het achtervolgen, dat we het nog zullen nalezen en na zullen speuren, bovenal in het gebed voor uw aangezicht mogen neerleggen. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden en breng ons ook in het nieuwe jaar weer bijeen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Volgende keer bij Leven en Welzijn, dat zou eigenlijk 20 december zijn, maar dan is er een kerstfeestviering van school hier in ons kerkgebouw, dus dan kan het niet. Dus dan 10 januari, dan hopen we verder te lezen. En dan gaan we verder bij waar we gebleven zijn. Ik denk weer 2 hoofdstukken. De Enge Poort, of eerst de ontmoeting met evangelisten, dan de Enge Poort. Tot de volgende keer.